als het dan ook nog succesvol is. Ja, dat is wel. En ik heb natuurlijk altijd attracties bij de Efteling mogen ontwikkelen, maar een heel attractiepark. En dat hebben we al samen gedaan met Jorah, want Jorah heeft ook een fantastisch mooi job gedaan.
Daar wil je naartoe met Bjorn Bouwens en Philip Korsius.
Welkom bij Daar wil je naartoe. Podcast voor wie meer wil weten over de wereld van vrije tijd en recreatie.
Jazeker, en in deze aflevering ga je veel meer te weten komen over de wereld van leisure en recreatie. Want we hebben een heel interessante hoofdgast. En daarna heb jij een heel bijzondere reportage nog.
Ja, ik ben op pad geweest met een gastreporter, zou ik wel willen zeggen. Dat is Nicky Steenkist, bekend van de Upload podcast.
Iconische podcast.
Wij zijn samen naar Rivoli Rotterdam geweest. We hebben een tour gemaakt. Nou, ik kan je vertellen, het was legendary. Dus je hoort straks alles over onze wel hele bijzondere ervaringen daar.
Ja, dat is toch bij voorbaat al een uniek verhaal, hè?
Ja, het is een uniek verhaal. Je gaat het straks horen. Maar we hebben ook een hele toffe hoofdgast zometeen.
Niemand minder dan Koen Bertens komt hier aanschuiven. Die kennen we natuurlijk van zijn jarenlange werk bij de Efteling. Inmiddels is hij zelfstandig adviseur en hij gaat ons klantoujast inspireren, zoals zijn boek ook heet.
Ik ben heel benieuwd naar welke toffe projecten hij allemaal aan het doen is. We gaan er zo meteen alles over horen. Maar we beginnen gewoon lekker oud en vertrouwd. En dat doen we met Anne. Die gaat natuurlijk zoals altijd op pad met het gezin. En ben jij een beetje technisch aangelegd? Hou je van snufjes?
Zolang technisch met de zachte G wordt uitgesproken wel, ja.
Nou, dan komt het denk ik in dit geval wel goed. Op naar Anne.
Met het gezin. Met Anne Hintze.
Met het gezin kijken we altijd met Anne naar de plek om naartoe te gaan. Natuurlijk met kinderen en met de hele familie eigenlijk. Anne, welkom weer terug in de podcast.
Ja, leuk om er weer te zijn.
We zoeken het vandaag een beetje wetenschappelijk, zou je kunnen zeggen.
Wetenschappelijk en over de grens.
Ben benieuwd, waar ga je ons mee naartoe nemen?
Dit keer gaan we naar een museum met een wetenschappelijk tintje. Bij de eerste gaan we over de grens naar Mechelen, België.
Niet al te ver.
Nee, ja, voor jullie misschien wel, maar voor ons nog wel te doen. Precies. Maar deze is wel echt de moeite waard.
Vertel, wat is er in Mechelen te vinden?
Technopolis. Echt heel erg leuk. Het is niet bereid voor luisteren en rondkijken. Zijn Belgen wel heel goed in over het algemeen. Maar in dit museum nodigt echt alles uit om iets te doen. Ja, je hebt eigenlijk verschillende verdiepingen. Het is echt heel groot. Je hebt er echt een dag voor nodig. Het begint eigenlijk al bij de ingang. Daar staat een personenauto, een soort weegschaal. Aan de andere kant hangen touwen. En dan moet je kijken hoeveel mensen, hoeveel kinderen eraan moeten gaan hangen voordat die auto dus omhoog komt. Dat is de start van je dag. Ja. Dat is echt heel leuk. Als je binnenkomt, zeg maar, heb je de eerste ruimte, daar heb je vooral heel erg van die natuurkundige proefjes. Daar heb je ook een kettingreactie. Dat is een show die ze geven. Wat ik er ook wel heel erg leuk aan vond, is dat je ook voor de jongste bezoekers die zat. We hadden op dat moment dat wij gingen, hadden we kinderen bij in de leeftijd 7, 8 jaar oud. Maar ook nog twee kleintjes van kleuterleeftijd. En sommige proefjes zijn dan hartstikke leuk en goed te doen. Maar sommige dingen als fietsen op een fiets met vierkante banden, daar waren ze bijvoorbeeld net te klein voor. Of fietsen over een staaldraad, nou ja, metertje of 15 boven de grond. Daar konden ze allemaal niet zo goed bij. Maar dan heb je ook het kinderdoecentrum. Dat is voor de jongste bezoekers. En hier doe je rollenspellen. Daar hebben ze een winkeltje gemaakt. Er kan een auto gesleuteld worden. In de pizzeria kun je werken. Je kunt een ambulance rijden. Ja, daar hebben de jongsten zich echt heel lang vermaakt. Je hebt ook nog een ruimte, dat noemen ze Explora. Daar kun je ontdekken wat je later doen wilt. Dat is weer wat voor wat oudere kinderen vanaf een jaar of 7, 8. En er zijn activiteiten meer gericht op beroepsinteresses. Bijvoorbeeld, je kunt daar het weerbericht presenteren. Je kunt daar muziek en beeld aan elkaar leren mixen als een soort animatiemaker. Kleding ontwerpen, onderzoek doen naar dierenpoep. Vooral kinderen die dingen vinden als in een laboratorium iets onderzoeken. Nou, daar kun je ook weer allerlei creativiteit kwijt. Ze geven ook een show, een beetje zo'n wetenschappelijke show, dat ze dan dingen bij elkaar gooien. En dan ploft er iets vuur, wolkjes, dingetjes. Heel erg leuk.
Goed, we moeten echt naar Mechelen toe. Daar ga je gaan.
En ontzettend breed, dus want je kunt er pizza's bakken, maar ook met vierkante wielen fietsen.
Ja, en dan hebben we als je niet zo ver wilt, iets dichter bij de Nederlandse grens, heb je het Discovery Museum in Kerkrade. Ook hier heb je die wetenschappelijke proefjes. Maar daar hebben ze ook wel hele leuke, meer van die puzzels. Dat je dingen op een bepaalde manier moet leggen. Of dat je van die ijzeren pinnen in elkaar gedraaid zijn. En die kun je maar op één manier loskrijgen. Dat soort dingen. Ze hebben er wel ook een deel van het museum is ook gericht op de geschiedenis van Limburg. Ja, Kerkraad staat natuurlijk bekend vanwege de mijnindustrie die daar natuurlijk heel lang is geweest. Daar zie je veel van terug. Erfgoed in een deel van het museum dat de Schatkamer heet. Daar vind je allerlei reliquieën en objecten uit het mijnverleden van Limburg. En daar hebben ze ook weer een immersive experience. Daar stap je karretjes mee. Je moet een beetje denken aan de voertuigen die je hebt in de Efteling, in Symbolica. En dan ga je door middel van 360 graden projecties, word je meegenomen in de geschiedenis van Limburg.
Oh.
Ook heel leuk.
Als halve Maastrichtenaar moet ik er eigenlijk gauw naartoe.
Terug naar jouw roots, Philip.
Ja. Ja, maar wat wij het allerleukste vonden, wij hebben niet het hele museum die dag kunnen doen, maar ze hebben ook een science lab. Dat was een van onze favoriete onderdelen. Daar kunnen kinderen creatief aan de slag. Bijvoorbeeld een eigen huisje metselen met mini steentjes en cement. Zeepjes maken, je eigen haargel maken, glazen graveren. Dus daar konden ze even lekker gewoon zelf creatief aan de slag. Dus ook als je kinderen hebt die van knutselen wilt houden, is dat ook wel een hele leuke plek. En wij hadden heel veel tijd nodig voor de expeditie. Daar ga je door themawerelden heen, gericht op gezondheid, voeding, wonen, werken, leren. En daar combineren ze eigenlijk weetjes met opdrachtjes. Ja, en daar zijn wij gewoon echt een paar uur bezig geweest. Dus we hadden gewoon echt tijd tekort hier.
Wat een leuk, rijk museum, veel te doen.
Heel leuk.
Is er ook nog wat te wensen? Staat er iets op de to-do-lijst, Anna, als het gaat om dit soort musea?
Ja, ik wil graag nog een keer naar Nemo in Amsterdam. De rest van het gezin is er al geweest, maar ik was daar niet bij. En omdat Technopolis zo'n succes was, dan zeiden we, dan moeten we eigenlijk ook een keer naar Nemo. Dus dat hebben ze toen een keer een grote vakantie gedaan. En wat ik terug heb gekregen van de kinderen, want dat vonden ze echt het allerleukste. En dat had ermee te maken, daar kreeg je echt een labjas aan, een bril op. En dan mocht je net als in de scheikundeles van vroeger dingen bij elkaar, zelf stofjes bij elkaar gieten. En dan door de reactie, dan moest je opschrijven, wat gebeurt er steeds? Achterhalen van, wat heb ik nou, welke stof zou dit kunnen zijn? En dan zijn dingen als uiteindelijk komt uit dat je iets met suiker of met zout of hebt gedaan. En dat is heel leuk. Maar vooral dat ze echt zelf in het laboratorium aan het werk moeten, deed veel. En ze hadden daar een interactieve game gericht op de ecologische impact van de kledingindustrie. Ja, ik dacht, nou is het ook een beetje ver van jullie bed, dames. Maar dat spel, hoor ik, achteraf is 10 keer gespeeld. Ook met andere kinderen samen was echt heel leuk. Dus dat vind ik dan ook wel tof om te horen. Hè? Dat ze eigenlijk leren ze daar wel iets van. Maar het is zo verpakt dat het vooral ook gewoon heel leuk is. En dat vind ik best wel knap. En wat daar ook wel een pre is dat je vanaf het dakterras een heel mooi uitzicht hebt over Amsterdam.
Nou, ik weet ook waar wij met onze meiden naartoe kunnen, Philip.
Daar wil je naartoe.
Zo is het. Dankjewel, Anne.
Cover Story. Consultant en spreker Koen Bertens over leiderschap binnen en buiten de leisurewereld.
Ja, we zitten hier met Koen Bertens. Welkom, Koen, in Daar wil je naartoe.
Dankjewel. Superleuk dat ik ben uitgenodigd.
Ja, we gaan vandaag met jou inzoomen op alle toffe projecten die jij doet in die wereld van leisure. Dat zijn er inmiddels heel wat. Maar er zijn misschien een paar mensen die deze podcast horen en nog niet van Koen Bertens hebben gehoord. Ik kan het niet voorstellen, maar zou je toch voor die luisteraars jezelf voor willen stellen?
Kan ik me eens voorstellen, hoor. Koen Bertens, heb 23 jaar bij de Efteling mogen werken. Attractiepark in Kaatsheuvelen, voor degene die het niet kennen. De eerste jaar de finance. Dus ik heb eigenlijk een master in finance, bij registercontrole. Maar uiteindelijk ben ik overgestapt naar parkmanager in de operatie. Waarom? Omdat mijn vader, die had een schoenenwinkel en daar werkte ik altijd. En ik vond het veel leuker om met gasten en met collega's te werken. Dus toen werd ik parkmanager. Maar ja, dan krijg je 1000 collega's. En daar had ik even nog niet aan gedacht. Dus heel wat missers mogen maken, veel mogen leren in leiderschap. Door mogen groeien uiteindelijk tot adjunct-directeur, directeur park of CEO, als een mooie term. Maar de medewerkers noemen we altijd gewoon CON. Dat is eigenlijk gewoon Koen. Dat is veel makkelijker.
Precies.
Ik ben vooral informeel. Toen ik directeur was in 2014, heb ik samen eigenlijk met Frans Groenee, hebben we eigenlijk de stoute schoen aangetrokken om te zeggen, weet je wat? Wij gaan een heel mooi doel maken. We gaan naar het meest klantvriendelijke bedrijf van Nederland. Ik wilde eigenlijk de top 10, maar Frans was net iets uitdagender dan ik. Hij zei, joh, we moeten wel van nummer 1 gaan. Dus dat hebben we gezegd. Maar we hebben ook wel gezegd, stip op de horizon, laten we er 5 jaar over doen. We hebben er ook 5 jaar over gedaan. Want het is toch eigenlijk stiekem wel cultuur. Stonden niet in de top 100 en uiteindelijk zijn we het geworden. Ja, en toen heb ik voor mezelf wel even weer nagedacht van ja, ik heb een doel bereikt. Ik heb 23 jaar bij de Efteling gewerkt. Wat zou ik nog meer willen doen? En ik heb altijd wel geleerd van een goede coach die zei, ja, na je 50 is ook wel mooi om je kennis te delen. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga Nederland gastvrijer maken. En toen heb ik eigenlijk Frans gevraagd. En Frans, ik zeg, vind je het niet leuk om bij mij samen te werken? Ik was zijn levenslange coach om hem altijd een beetje op het padje te brengen. En hij maakte altijd mijn pad beter. En toen zei ik, weet je, we beginnen gewoon FC Gastvrijheid. En zo is het ook begonnen. En FC betekent Frans en Koen. Dus wij zijn van de eenvoud. En ja, we zijn eerst met z'n tweeën begonnen, maar heel snel hebben we 15 mooie ervaringsdeskundigen. Daar draaien we eigenlijk de gastvrijheid mee. Zo'n 25 tal trajecten, ook veel in de leisure. En dan doe ik zelf nog leisure. En waarom die twee takken? Omdat ik er gewoon het allerleukste vind. Dus ik geloof erin, waar je talent en passie kan zitten, dat moet je gewoon doen. En dus ik heb eigenlijk samen met Bart Doom hebben TDSC. En daar helpen we eigenlijk bestaande nieuwe attractieparken. Eigenlijk op een stukje, we noemen dat een mooie term, client representative. Dus eigenlijk gewoon de rechterhand van de klant om die bijvoorbeeld een nieuw park wil bouwen en echt niet weet waar het begint. Dat wij echt van begin tot eind hem echt begeleiden. Van de keuze van designleverancier tot de bouwer, noem maar op. Maar ook bestaande parken, en daar zitten we vaak op haalbaarheidsstudies. Daar zitten we op operatie en training. En daar zitten we daar vooral op. Dus en daar hebben we ook diverse klanten in binnen- en buitenland.
Mooi.
En dat is mijn week wel gevuld.
Dat dacht ik ook. We gaan zo meteen ook inzoomen voor mij op een aantal van die projecten die je hebt gedaan. Ik kan me wel voorstellen, ook als je ergens 23 jaar hebt gewerkt en met 1000 mensen om je heen, hè, die ook naar jou kijken, die met je werken, en je bent in één keer ondernemer en je doet dat met een paar collega's, dan is dat ook een heel klein wereldje waar je instapt. Hoe heb je die overgang ervaren van dat grote bedrijf naar een eigen organisatie bouwen?
Nou, ik heb dat gedaan in de coronatijd. Dus toen stond de trein stil. Dat was eigenlijk wel goed, want anders is het natuurlijk, je bent volledig altijd bezig. Ik heb wel 3 maanden moeten afkicken, want mijn telefoon en mijn mail, ik had 100 mail per dag, dus ik moest echt wennen. Maar ik had het ook gewoon wel even nodig. Dus ik denk voor mij dat het goed was. Maar het is er echt wel wennen. En daardoor, ik wilde niet alleen werken. Dat kan ik gewoon niet. Ik ben echt een mensenmens. Daardoor werk ik samen met Frans in de gastvrijheid en onze ervaringsdeskundige. En dan werk ik heel graag samen met TDC en met Bart ook. Want ik ben gewoon een mensenmens. En ja, nu hebben we het zo opgebouwd. Maar ook wel wil ik niet te groot worden. Omdat ik ook wel vind, ik word ook een jaartje ouder. Dat klinkt heel gek. Maar ik vind het veel leuker om eigenlijk andere organisaties te helpen en te begeleiden. En als ik te groot word, dan ga ik er... Dan eindig ik wel meer op kantoor en ik ben meer aan de voorkant dan van de achterkant.
En je zei dat je moest afkicken een paar maanden lang. Zijn er ook dingen die je echt moest afleren, omdat het nou een heel ander soort bedrijf is?
Ja, je hebt geen secretaresse. Terwijl ik wilde vroeger nooit een secretaresse. Maar uiteindelijk, als je er eenmaal één hebt, dan raak je er ook wel een beetje aan verslaafd. Die zorgen, die voorkomen heel veel problemen die je daarna eigenlijk weer krijgt. Dus je moet gewoon weer alles zelf doen. Je agenda beheer, alle andere zaken. En heel eerlijk, het is dat ik op mijn financiële opleiding structuur heb geleerd. Maar het zit niet eigenlijk in me. Dus je moet eigenlijk weer jezelf weer helemaal opnieuw beginnen. Wat wel heel leuk is van een eigen bedrijf, dat je ook... Het is helemaal van jezelf. Dus... je hebt geen raad van commissaris voor aandeelhouders. Je kunt gewoon helemaal zelf je eigen koers bepalen. En ja, het voelt ook helemaal van jezelf. En dat is denk ik wel leuk wat Frans en ik ook hebben. En Bart en ik van, ja, we kunnen ons eigen pad kiezen, onze eigen richting. Ja, en dat maakt het wel leuk. Ja. Het eigenaarschap vind ik heel mooi. En dat probeer ik ook altijd bij elke medewerker in een organisatie te krijgen. Pak nou je eigenaarschap. Daar geloof ik altijd in, ja.
Waar heb je jezelf het meest in verrast eigenlijk met deze stap? Want je hebt natuurlijk een doel voor, zo ga ik het doen, zo wil ik het doen. Maar dan kom je natuurlijk allerlei dingen tegen waarin je waarschijnlijk jezelf ook wel hebt verbaasd en verwonderd.
Ja, we hebben ook best wel onszelf verbaasd en ook al verrast, vond ik wel leuk. Dus we zijn ooit begonnen met onze strategie in de serre bij Frans, zeg maar, bij FC. En dus we hadden een idee en Frans zei, ja, we hebben een camper en we gaan naar de minst klantvriendelijke bedrijven. Maar de zoon van Frans, die heeft bij Google gewerkt, dus in Dublin, zeg maar. En het mooie daarvan was, die kwam terug. Die had zijn eigen bedrijf. Zegt, ja, jongens, ik weet niet welke tijdperk jullie leven, maar het is echt veel slimmer om gewoon op Google wat bovenaan te komen. Dan komen de klanten eigenlijk vanzelf wel. Dan kunnen jullie daar het mooie traject brengen. Dus die heeft ons heel veel bijgewerkt, meegeholpen. En zo heeft Floortje, zeg maar, ook leuk, ex-buur als studenten, die helpt ons ook. Dus we proberen, de jongere generatie heeft ons echt geholpen in op een andere manier denken. En niet dat wij nou helemaal nul digitaal zijn, maar zij lopen wel echt ver vooruit. En ja, maar Bart en ik hebben gewoon ook onszelf eigenlijk wel geleerd dat wij in die niche bijvoorbeeld echt in operatie en training achterkwamen. Van hey, er zijn niet heel veel leveranciers die echt, of partners hebben die heel veel ervaring hebben in operatie en training. Dus daar hebben wij weer een niche gevonden of een haalbaarheidsstudie wat we helpen. Dus ook wel weer leuk dat je elke keer nieuwe gaten in de markt ontdekt. En dan duik je in, ja, dus je kunt zelf bepalen. Dus dat maakt het wel leuk, ja.
In hoeverre was je, want je hebt natuurlijk jarenlang ook in die pretparkbranche gewerkt, daar een groot netwerk opgebouwd. Hoe kwam dat van pas ook? Op het moment dat je dan in dat ondernemerschapje gaat begeven? Ga je dan je Rolodex, hoofdvlekken ouderwets woord, weer eens bekijken? Of hoe gaat dat?
Nee, ik denk, wat ik een mooie tip heb gehad, ik ben ooit toen ik directeur werd, heb ik eigenlijk Lee Cockerell gevraagd. En hij was net met pensioen gegaan. Ik weet niet of je zijn boek hebt gelezen, maar de 10 lessen in leiderschap is echt mooi. En ik had hem gebeld en ik had gezegd, ja, kun je niet even overkomen om ons even een stukje mee te helpen in richting, want we wilden natuurlijk naar het meest klantvriendelijke bedrijf van Nederland. En wij geloofden echt, Disney World is onze toch wel ons voorbeeld. Zegt hij, nou, leuk programma voor jou in 3 dagen. Goed, maar ik ben net met pensioen geweest. Ik ga niet 3 dagen, ik kom wel een week. Dus uiteindelijk is je week overgekomen. Dat heeft mij wel geholpen. Hij zei, zorg nou dat je ook, en dat heeft mij geholpen, zorg nou dat je ook je eigen netwerk opbouwt. En iedereen die binnenkomt, deed hij altijd ook als gast verwacht. Dus ook andere parken, maakt niet uit. Want hij zegt, joh, als ze je ooit kopiëren, dan is dat een eer. En dan zie je dat nooit als concurrentie. En dus ik heb heel veel mensen ontvangen. Dus ik had op mijn LinkedIn meer dan 9000 contacten. Dus die had ik al wel. En iedereen ontving ik altijd. En toen ik stopte, toen kreeg ik dus een hele hoop. Die zeiden van, hey, dat is leuk. Kun je niet bij ons een keer even komen helpen? Dus ik geloof ook in dat LinkedIn, hè, soms wordt het te veel denk ik als marketing gebruikt, heel eerlijk. Maar het is wel een enorm mooi netwerk. Dus ook voor studenten, ik zou ik altijd zeggen, gebruik je LinkedIn. Daar kun je dus echt heel veel mensen mee ontmoeten. En daardoor kun je de connectie ook maken. En dat heeft mij altijd wel geholpen, ja.
Mooi. En het heeft ook gewoon ervoor gezorgd op het moment dat jij aangaf van, hey, ik ga toffe andere dingen doen.
Ja, dus ik heb mijn poster opgezet, mijn foto. Ja, ik vertrek bij de Efteling. En als er iemand geholpen wil worden op gastvrijheid of leisure, dan laat het even weten. En zo gaat het eigenlijk vanzelf rollen. En ook netwerkbijeenkomsten als de JAPA bijvoorbeeld zijn gewoon hele belangrijke bijeenkomsten voor Bart en ik bijvoorbeeld vooral. Dat is vooral voor de leisure internationaal. Daar nodigen we eigenlijk altijd alle directieleden van de grote parken uit als een soort dankjewel diner. Ja, en niet dat er altijd omzet uitkomt, maar daar gaat het voor ons niet om. Maar we hebben zo enorm veel contacten daardoor. En we kunnen altijd overal naar binnen.
Dus je hebt eigenlijk die 2 aspecten. Je hebt dat netwerk en je hebt wat jou geadviseerd is, wees vindbaar op Google. Kun je dat inschatten, hoe dat nou zit, die percentages? Zijn het meer mensen uit je netwerk of doet dat Google het
nu ook nog? Nu is het heel eerlijk, is het denk ik, als ik kijk naar Efteling als vrijheid, is het denk ik gewoon 90% wat we echt uit ons netwerk halen. En dat zal misschien echt dalen naar 60%, want ik denk dat Luc, die gaat ons nu, we gaan nu intensiever oefenen. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Dat is onze nieuwe strategie en dat is wel leuk om te vertellen. Na 5 jaar hebben we gezegd, FC hing eigenlijk nog te veel op Frans en Koen. En we hebben gezegd, FC moet ook een merk zijn. Dus heeft Luc gezegd, ja, dan moet je gewoon wat meer investeren in de digitale transacties. Dus nu zijn we veel meer aan het investeren en dan komt echt de opdrachten komen wel binnen. Dus, en echt interessant. En hij kan ook echt daadwerkelijk aantonen van, hey, deze opdrachten komen binnen door wat hij doet. En dat is voor ons natuurlijk wel een verademing, want dat scheelt ons een hele hoop kilometers rijden. Maar we zullen ook altijd trajecten binnenhalen bij onszelf, omdat wij het ook veel te leuk vinden om aan tafel te zitten bij mensen. Dus de grotere trajecten, die net als Schiphol of een Eindhoven Airport, die halen we eigenlijk gewoon binnen op face-to-face, op de mensen en op de relatie. Want daar gaat het eigenlijk om, je moet ook een klik met mensen hebben. Dus vandaar. En bij TDAC doen we het vooral echt op het netwerk. Ik denk bijna 100% op ons netwerk. We zijn wel goed vindbaar als leisure consultants. Maar uiteindelijk komen ze bij ons vaak ook via binnen. Dus via Mack Rides of Europa Park, die we heel goed kennen. Die dan bijvoorbeeld zeggen, hey, we hebben hier een potentiële klant die wil een achtbaan kopen, maar die heeft nog geen attractiepark. Zullen we daar eerst eens naar kijken? Ja, dat zijn die belangrijke dingen.
Toch is het wel leuk, hè? Want ik zag ook op je website, natuurlijk zijn Pathé en Schiphol, dat zijn allemaal bedrijven die in leisure zitten en die zijn ook te relateren aan die industrie. Maar ik zag ook iets heel moois, dat je ook volgens mij door bij een ziekenhuis in één keer over vloer komt. Dan is gastvrijheid en daarover nadenken niet meer onderdeel van een beleving. Dan kom je ineens in een hele andere sector uit. Dat lijkt me ook wel spannend om dat te doen.
Zeker. Kijk, en in het begin, het is veel makkelijker voor ons om even die overstap te maken. Nu, ik was gisteren bij Merlin, dan is het makkelijker. En Merlin, misschien moet ik het even uitleggen, of misschien weet iedereen het, maar Merlin, dan moet je denken aan Madame Tussauds, aan This is Holland, we hebben Legoland Coffee Center. Dan heb je natuurlijk meteen collega's die meteen de correlatie kunnen brengen. Maar het is natuurlijk heel anders voor natuurlijk als je in een ziekenhuis zit. En dat hebben we wel, het is wel zo dat dienstverlening is oprechte aandacht, dat geldt eigenlijk overal wel. Maar het is natuurlijk anders als je een permanente bewoner hebt of je hebt een gast die komt even 1 keer langs. Dus wij hebben ook onze koppeling moeten maken. En dat betekent ook in onze FC trainersclub hebben wij de helft ongeveer Efteling. Maar we hebben ook echt mensen die niet van Efteling komen. Dus bijvoorbeeld we hebben een aantal mensen van Transavia, zodat we ook Schiphol beter kunnen helpen. We hebben van Hutten, we hebben van Toverland ook wel. Maar ook mensen die echt ervaring hebben in de zorg. Zodat we ook wel het begrijpen en inmiddels hebben we het beter begrepen. En het is interessant. De eerste klant in de zorg die vond het heel spannend om met ons te werken. Die zeiden, ja, hoe gaan we direct ook met Efteling Vleugels door ons ziekenhuis lopen? Maar de tweede die zei, oh, jullie hebben het al gedaan bij dit ziekenhuis? Oh, dat kan het bij ons ook.
En is het dan toch zo dat de thema's universeel zijn? Of wat ontstaat er dan? Zit dat op die gastgerichtheid?
Nee, de universeel zit eigenlijk, en dat hebben we van Disney geleerd, de aandacht voor de mens. eigenlijk de meeste bedrijven die vragen om een gastvrijheidstraining, maar dan kunnen we eigenlijk helemaal geen effect brengen. Dus eigenlijk wat je echt wil is dat mensen eigenlijk hun talent optimaal inzetten en begrijpen wat de visie van de organisatie is en dat ze een directe koppeling kunnen maken tussen hun talent en de bijdrage aan de organisatie. En eigenlijk wil je van tevreden naar betrokken medewerkers die hun doel begrijpen en daar echt committed aan zijn. Als je dat voor elkaar hebt, dan pas kun je aan de slag met gastvrijheid. Dus wij beginnen altijd eerst met die mens en hoe zitten ze erin, proberen een goede cultuur te brengen. En dat doen we eigenlijk met leidinggevende leiders en met ambassadeurs. Dus ambassadeurs zijn medewerkers met veel invloed op de werkvloer. En zo proberen we dat aan te zetten. Dus, en dat is ons traject. Dus wij zeggen ook altijd, ja, we kunnen workshop geven, maar het zal weinig effect hebben. Dus je kunt ons beter inhuren voor een traject. En wij begeleiden echt. Dus wij zeggen, joh, wij trainen jullie mensen, dat jullie mensen het uiteindelijk zelf kunnen. Dat is duurzamer, is eigenlijk stiekem ook goedkoper. En daardoor kunnen wij ook gewoon veel meer trajecten doen. En daar geloven we ook echt in.
En dan moet ook de hele organisatie dus eigenlijk bij aanhaken. Of in ieder geval een aantal mensen op verschillende niveaus binnen
de organisatie. Zeker bovenaan. Want het is toon at the top. Ik ben natuurlijk ook directeur geweest. En voorbeeldgedrag en leiderschap is eigenlijk nummer 1.
Is dat een moeilijke cel of staan mensen daar wel voor open?
Ja, we beginnen anders niet. We zeggen ook gewoon, ja, de bovenaan moet aanstaan. Dus ja, als je ergens komt en je ziet al bijvoorbeeld dat de directieparkeerplaatsje vergaan staat, dan heb je alvast de eerste klus, zeg maar. Hè? Of de directeur zegt, mijn deur staat altijd open. Ja, maar er komt niemand binnen, denk ik. Want je moet als directeur echt naar de mensen toe. Dus het zijn echt wel, we hebben directieleden echt altijd wel nodig. En ja, daar kijken we altijd wel naar. En natuurlijk, wat we vaak doen is in zo'n directieoverleg gaan we mensen echt overtuigen. Dat doen we vaak, wij vinden het altijd wel mooi in de POEF bij Villa Padoues. We werken daarmee samen, zeg maar. En de huren die we dan krijgen, die sponsoren we echt aan de villa zelf. Dus dat vind ik ook heel betekenisvol. Ik vind ook als organisatie dat je ook een aantal betekenisvolle trajecten moet doen. Dat doen wij of we doen Quiet Tilburg. Voor mensen eigenlijk die geen geld hebben, die proberen wij hun medewerkers ook echt te helpen. Maar het mooie is van de villa is dat we als ze dan binnenkomen, dan komt het verhaal van de villa ook over ernstig zieke kinderen. En dan zijn alle directieleden en MT-leden weer even aan. Dan vergeten ze weer even waar het om gaat. En dan kunnen we weer over oprechte aandacht. En dan hebben we ze eigenlijk altijd wel mee. Want de Efteling is een mooie metafoor om mensen mee te nemen. Maar inmiddels hebben we natuurlijk zoveel ervaringen. Ja, we hebben meer dan 100 bedrijven getraind. Kunnen we eigenlijk altijd heel veel mooie voorbeelden van eigenlijk al onze bedrijven laten zien. Hoe we eigenlijk dat doen. Want hoe groter portfolio je hebt, hoe mooier. Ja, voor elke organisatie leren wij ook weer. Dat is ook wel eens zo.
Ik kan me ook voorstellen dat het best wel comfortabel is. Ik kan me voorstellen in het begin van het ondernemerschap dat dan Efteling ook de belangrijkste kennis is om op terug te vallen. En dat de ervaringen zijn. Maar dat misschien ook wat minder naar de achtergrond gaat als je 5 jaar aan het ondernemen bent.
Ja, je bent veel meer, ik denk, ik gebruik meer de Efteling van de way of working. Wat ik tegen je zei, dat is eigenlijk nog meer wat ik ook van Disney heb geleerd. Dus eerst de mens centraal zetten en dan de gast. En we hebben daar een 7-stappenplan voor onszelf op ontwikkeld. Maar op den duur heb je, ja, hoe meer klanten je hebt, hoe meer ervaring je op krijgt. Dus Efteling is wel een van onze, ja, we zijn er opgevoed en gegroeid en daar zit ons DNA in. Maar je bent veel meer aan het doorvertalen naar de organisatie zelf. Dat vind ik eigenlijk het allerleukste. Dus we geloven ook in co-creatie. Dus je moet ook altijd kijken, wat speelt er nou in onze organisatie? En we gaan met die mensen aan de slag. En daar maken we, eigenlijk is elk plan wel, de 7 stappen zijn van ons eigenlijk wel al geheel. Maar de manier waarop is altijd anders ingevuld, ja.
Ik kan me voorstellen, misschien dat we even in kunnen zoomen op Bommelwereld. Ik kan me voorstellen dat als Edwin Bomers je belt, hè, we waren laatst de gast in het prachtige Bommelwereld. En die zegt van, goh, Koen, kom eens bij me kletsen, ik ga een pretpark beginnen. Dat het ook een soort klus is om van te dromen, toch? Als hij zegt van, denk eens met me mee.
Ja, ik weet niet of het verteld, maar het mooie was, hij had eerst gebeld en hij had eerst Koen Schelfers aan de lijn.
De verkeerde Koen, of niet?
Ja, toen zei Koen Schelfers, joh, je hebt de verkeerde Koen te pakken.
Volgens mij vertelde hij dat in
de En dan vertelde hij in de podcast en ik heb Koen weer geadviseerd bij Toverland. Want ik zei, Toverland vroeg aan mij, ik zei, ja, weet je, Koen Schelfers is gewoon de beste voor verblijfsactiviteiten. En zo, weet je, wij helpen elkaar ook. En je moet ook specialisme inzetten waar het was. Maar ik was aangekomen en toen zei hij, ja, je moet me echt helpen, Koen. Want ik heb echt wel verstand van horeca en van verblijf. Ik zeg, ja, dat zie ik. En hij is ook echt een naam op verblijf. Maar attractie zou je me willen helpen. En ja, natuurlijk geweldig, weet je. Ik heb bij de Efteling altijd attractie me mogen inkopen. En hier ook, dus het was echt een feestje. Dus hij zei, ja, wat wil je? Ik zeg, ja, hoe werk ik? Ik zeg, nou, ik werk eigenlijk gewoon op een uurtarief, op vertrouwen. Zeg, ik hoef eigenlijk geen contract. Als je niet tevreden over bent, dan stoppen we. Ik heb nooit iets getekend. En zo is Edwin, zo ben ik ook. Hij is ook een van de weinigen die mij ook gewoon op alle tijden belt. Omdat Edwin ook op alle tijden werkt. Hè. Dus misschien heeft hij het ook wel verteld. Maar hij is zo betrokken en zo enthousiast voor dat bedrijf. Dat is niet normaal. En ja, dus ik heb het gedaan. Dat is een fantastische reis. Dus wij liepen een paar weken geleden liepen dan weer rond en dan... Ja, ben je ook wel trots op wat er allemaal gebouwd is. En natuurlijk, hij heeft daar het meeste in gedaan. Ik heb mogen helpen met de inkoop. En de medewerkers mogen trainen. Uiteindelijk is dat natuurlijk een super mooie klus. En dat je zeker een eigenaar mee mag begeleiden. En als het dan ook nog succesvol is, ja, dan word je er wel heel, heel gelukkig van. Ja, dat is wel. En ik heb natuurlijk altijd attracties bij de Efteling mogen ontwikkelen, maar een heel attractiepark. En dat hebben we al samen gedaan met Jorah. Want Jorah heeft ook een fantastisch mooi job gedaan.
Ik geloof dat hij vertelde dat dan ook weer een tip van jou was, toch? Van betrek Jorah erbij. En...
Nou, hij had al, ik ga niet welke leverancier ga ik niet noemen, maar hij had al een leverancier in zijn gedachten. Dat was een andere leverancier, dat maakt mij niet zo uit. Maar ik zeg, we moeten er 3 uitnodigen. Dus je moet een shortlist doen. Ik zeg, en je moet ze even laten pitchen en even kijken en laten presenteren. En dan gaan we een keuze maken op basis van de 3. En waarom deed u dat? Omdat ik degene die hij had gekozen was echt niet verkeerd. Maar je hebt nog andere, als bijvoorbeeld een PNP of een KCC of van andere creatieve partijen. Die mensen hebben ook eigenlijk uiteindelijk ook de kans nodig. Dus vandaar dat we dat hebben laten doen. En dat heeft hem wel heel veel, veel meerwaarde gegeven. Dus dat is eigenlijk wel een heel leuk traject geweest, ja.
Het is ook heel anders dat je natuurlijk dan met een soort toch leeg canvas gaat werken. Ik bedoel, je weet wat er wil komen. In de Efteling ontwikkel je altijd door op iets wat er al bijna 75 jaar
aan
geschiedenis is. En dan, waar is dat alles van in?
Je hebt ook wel het voordeel dat je niet al de historie meeneemt. Dus bij de Efteling heb je natuurlijk ook een aantal dingen, zit je gewoon vanuit de historie. De ligging, bijvoorbeeld het huis van de 5 zintuigen, die staat er. Je kunt er niet omheen, weet je, dat is een icon, dat is een weenie, zoals ze in Disney zeggen. Dus hier hadden we geen historie, dus dat is wel het voordeel. We hadden de verhalen van natuurlijk van Martin Toonder. Dus we hadden alle kans om het helemaal vanaf nu te beginnen. Dus dat is, en je hebt natuurlijk wel, je zegt geen routing, maar we zijn natuurlijk ook bij Plopsa even gaan kijken. Hè? Dus ik werk natuurlijk ook voor Plopsa. Dus, en dat is ook zo, er is geen haat en nijd of concurrentie. Hè? Dus de mensen van Plopsa die komen bij Bommenwereld kijken en wij hebben gewoon echt alle ruimte gekregen om ook bij Plopsa te mogen kijken. En vanuit Plopsa hebben we echt wel wat geleerd. Dus we hebben met Carmine gesproken, die nu ook Plopsa Hasselt doet. En daar heb je dingen weer van geleerd. Maar we vertalen het altijd door naar Bommel. We maken nooit één op één hetzelfde. Je maakt geen kopie. Nee, dat vind ik eigenlijk altijd zonde.
Waar ben je het meest trots op in je betrokkenheid bij dat hele project?
Ik ben altijd trots op als ik zie hoe de medewerkers uiteindelijk het doen. En Edwin ook. Hè. Als ik zie hoe zij vol passie en enthousiasme dat toch gewoon doen. En hoe snel ze dat geleerd hebben. Dan ben ik dat toch wel trots. Als ik dan kijk wat de waardering is. Hè, ze scoren toch gewoon bijna een 9. Hè, dus 4.3, 4.4 score op de Google reviews. Ja, dat vind ik dan wel geweldig. En ik vind ook wel heel mooi wat Jor heeft gedaan. Hoe die verhalen van Toner mooi doorvertaald zijn naar de attracties. Dat hebben ze echt goed gedaan. En de indeling van de hal. Wat ik heel gaaf vond. Ik heb de attractiekeuze mogen doen. Dat vind ik zelf ook wel leuk. Maar ik ben niet zo van de ego. Dus dat ga ik niet doen. Maar ik kan wel vertellen wat ander wat ik heel mooi vond. Is, we hebben het kasteel. En normaal gesproken bij Plops kom je binnen en je ziet de hele hal. En hier zie je niet de hele hal. Dus je gaat van gedeelte naar gedeelte. En dat vind ik echt wel heel goed bedacht, ja.
Ook zo mooi dat je op verschillende manieren dan vervolgens echt in het park komt. Hè? Of met de glijbaan, of dat je die hele mooie, wat is het? Het is geen balustrade, maar zo'n hele routing naar beneden dan hebt. Of die gestatige trap. Ja, ja. Dat is echt wel anders, ja.
Ja, daarom. En wat misschien één leuk ding is, kan ik wel vertellen. Bijvoorbeeld, we hadden bijvoorbeeld nog... En je moet, als je netwerk goed is... we zochten ook nog een achtbaan. En als je netwerk een beetje goed is... En je praat natuurlijk met al de leveranciers en de attractieparken. Wist ik dat er nog ergens eentje op voorraad lag. Weet je, dus dan is het handig dat je dan nog even kunt bellen. En dan heb je gewoon een VKOMA achtbaan in je hal staan voor een hele mooie scherpe prijs.
Ja. Ja, ideaal. Zeker zo wordt dat netwerk natuurlijk ook steeds groter en versterkt het elkaar weer. Hè?
Dat is, ja. Ja, en dat is ook wel mooi. En het is ook niet zo dat leveranciers onderling of... je ziet in de Japan staan ze allemaal bij elkaar, staan allemaal met elkaar in gesprek. Ik denk dat is wel een mooi voorbeeld, dat het niet een Pepsi of Coca-Cola is. Maar dat men met elkaar ziet, als we samen niet zorgen voor een hele goede kwaliteit en leisure, ja, dan gaat het te kosten. Dus we moeten ook met z'n allen dat goed doen. Dus safety, wordt er heel veel samengewerkt, maar ook op kwaliteit, ja.
Het is ook wel gek, hè? Want dan ben je heel nauw betrokken bij zo'n project en dan wordt het opgeleverd. En nou ja, dan neem je ergens ook afscheid van zo'n proces. Zo. Dat is toch ook dat is wel raar toch als adviseur?
Het is wel raar, maar ik heb erover nagedacht. Want ik heb een week ik heb meegelopen, meegetraind en alles de eerste 3 dagen. En daarna ben ik een week op vakantie gaan, expres dat, om even eruit te stappen. Maar ik merkte ook dat ik het niet meer wil. Dus ik had het met Bart over. Ik zeg, Bart, ik vind het heel leuk om te trainen, nog een week. Maar daarna is het klaar. Ik merk ook, ik heb natuurlijk bij de Efteling zoveel lang in de operatie gezeten. En ik moet het of volledig doen of niet doen. Dus ik train dan een week en ik leid ze op. En dan moet je het ook doorgeven aan Sean. En misschien ook wel leuk om te vertellen. Sean heeft bij de BUAS gewerkt ook. Op school gezeten. En we zochten iemand. En hij had natuurlijk ervaring natuurlijk bij Plopsa. Zo is hij uiteindelijk ook bij Bommelwereld terechtgekomen. Ja, dan moet je ook de volledige vertrouwen geven aan de nieuwe generatie. Ze moet ook zelf een neus stoten. En anders ga je te veel in de weg lopen, zeg ik altijd. Het is, leiderschap is ook van controle naar vertrouwen. En ja, je, soms zie je dingen die je denkt, oeh, dat zou ik anders gedaan hebben. Maar ze leren er niks van als ik alles voor ze opruim.
Ja, je moet niet alle kiezels uit de weg vegen. Nee, ja, het komt in je boek ook terug. Hè? Een boek dat je samen hebt geschreven met Fijke. Veel mooie omdraaiingen van, je denkt dat dit slecht gaat. Maar juist daar leer je van.
Ja, ik denk wat Fijke en ik vooral hebben gezegd is, ouderschap is eigenlijk hetzelfde als leiderschap. Dus als je wilt als leider leren, ik zei vroeger altijd, leen nou mijn pubers maar inmiddels zijn ze 22 en 19, dan gaat het niet meer. Maar ik geloof wel in het leiderschap, is wat vind ik het mooie van ouderschap, is dat je maximaal bezig bent met de ontwikkeling van je kinderen. En nou, jullie zijn natuurlijk in het onderwijs, jullie zijn ook maximaal bezig om je studenten te laten ontwikkelen. Alle ruimte, zorgen voor een veilige omgeving en zorgen dat ze daar maximaal kunnen ontwikkelen. Dat is als leider niet anders. Je moet je ego opzij zetten en je moet zorgen dat je faciliteert, motiveert, ze inspireert en aanzet. En dat probeer ik eigenlijk vooral mee te geven. En vaak is het nog een beetje het oude dag van kennis is macht. Ja, sinds ChatGPT of AI zullen we daar maar mee stoppen. Het gaat er veel meer om het toepassen daarvan en het inleven. Dus de soft skills worden ook steeds belangrijker. Ja. En dat proberen we ook in het boek aan te geven. Leef nou in en leer, durf te leren ook van anderen. Ja.
En hoe komt zo'n boek er? Want ik weet er iets van als docent inderdaad, een studieboek, maar dit is toch weer een ander genre. Wanneer denk je dan van, hier gaan we een boek over schrijven?
Dat is gewoon louter toeval, denk ik. Ik kwam Fijke tegen en ik was werk bij de Efteling en Fijke wilde mijn verhaal horen. Hij had al een aantal boeken geschreven. Ik wilde ooit wel een keer mijn boek schrijven. Dat vond ik wel leuk. En we hadden allebei over ouderschap en leiderschap. Dus dat was allebei ons gezamenlijk thema. Ja, en zo geschiet. En je begint een boek te schrijven en hij had al wat meer ervaring. En zo zijn we eigenlijk aan de slag gaan. Dus ik heb nooit een cursus gehad. Maar Fijke heeft natuurlijk al iets meer. En natuurlijk heb ik iemand die alles redigeert. Maar zo is het boekje tot stand gekomen, ja.
Ja, leuk. Werkt heel goed, denk ik. Kan ik me voorstellen om ook breder je boodschap uit te kunnen dragen dan alleen daar waar je tijd voor hebt om de trainingen daadwerkelijk te
doen. Ja, en ik wilde eigenlijk een praktisch boekje neerleggen. Ik heb bij de Efteling altijd geleerd natuurlijk storytelling. En als leider is het ook heel mooi om je verhalen te vertellen. Dus ik geloof nooit zo. Kijk, je kunt als leider bijvoorbeeld vertellen, joh, we willen een hogere NPS-score, net de promotorscore. Maar dan gaat geen medewerker harder van werken. Maar als jij een heel mooi verhaal vertelt, dat je zegt, ja, mensen zijn hier een jaar aan het sparen om een dagje naar ons toe te komen. En dan moet die dag ook wel zo mooi zijn dat ze een herinneringen kunnen creëren. Dan ga je een beter verhaal vertellen als je dat vertelt van die familie, hoe die dag beleefd is. En hoe ze dan eigenlijk uiteindelijk voldaan in de auto zitten. Hè, en de kinderen dan op de achterbank in slaap vallen. Ja, dan hebben we denk ik een mooi verhaal.
Is er iets te zeggen over wat voor leiderschap er dan nodig is? Ook in een veranderende wereld. Hè? Je hebt in het boek zit eigenlijk concrete stappenplannen waar je mee kunt werken. Ja. Maar je komt bij zoveel organisaties binnen. Is er iets te typeren van welk leiderschap is er ook de komende jaren nou nodig in die mooie industrie waar wij ook studenten voor opleiden?
Nou, ik denk als je nu kijkt, ben ik bestuurder van de menselijke revolutie. En we zien gewoon eigenlijk, wat je ziet is dat de industriële revolutie heeft eigenlijk gezorgd voor heel veel welvaart. Maar nu zeggen wij als stichting van, we willen naar een menselijke revolutie. Want wat er nu gebeurt is, de welvaart is aan het stijgen, maar het welzijn is aan het dalen. Dus jullie zullen het ook gezien hebben, jullie werken met veel jongeren. Heel veel mentale problemen. Maar we hebben meer dan 1,5 miljoen mensen die mentale problemen hebben. Of ziek zijn of niet productief kunnen zijn. Dus ergens hebben we ander leiderschap nodig. En wij geloven in het echt in het menselijk leiderschap. Dat geloven we bij FC, maar ook in onze menselijke revolutie stichtingsteam. Dat als wij veel meer zeg maar de mens centraal zetten en daar de volle aandacht op zetten. En even niet, ik hoor ook wel eens mensen, ja, we zorgen voor onze medewerkers. Maar onze medewerkers moeten niet achterover leunen. Maar we moeten zorgen dat ze actief zijn. Dus daarom vind ik het ouderschap ook zo mooi. We proberen mensen te ontwikkelen, dat ze zelfstandig worden. En dat ze zelf ook actief worden. Daarom geloof ik ook in eigenaarschap en in betrokkenheid. Dus als ze daar de soft skills kunnen ontwikkelen, dat ze eigenlijk mensen kunnen inspireren, aan kunnen zetten, coachen kunnen. Ja, dat, daar geloof ik echt heilig in. Ja, dat nieuwe stuk is echt veel meer nodig. En dat harde stuk van het plannen en organiseren zal ook wel nodig zijn. Maar ik denk met AI dat die tools steeds meer gaan komen. Dus dan gaat de grote verschuiving komen van, ik zeg in leidinggeven, je hebt het managementstuk en het leidinggevende stuk. En het gaat veel meer naar het leidinggeven, naar het leiderschap. Ja.
Dat managementstuk, dat is op te vangen, daar kun je dus techniek voor gebruiken.
Daar kun je techniek voor gebruiken, ja. Ja, natuurlijk heb je wel wat skills nodig, want je moet ook zorgen dat een planning geregeld is. En je moet zorgen dat een agenda er is. Maar daar gaan steeds meer hulpmiddelen voor komen. En dat leiderschap wordt steeds belangrijker, ja.
Als je het omdraait, hè, want je ziet dus ook op veel plekken waar het nog ontwikkeld moet worden of waar het misgaat. Ja. Wat zijn de rode vlaggen? Je vertelde net al, van soms zie ik dan misschien toch de directeur vooraan parkeren met een bordje. Hè. Dat is een rode vlag. Maar wat, Wat zie je gebeuren? Waar gaat het soms mis in die?
Ja, het meest interessante zeg ik al tegen Frans. De bedrijven die ons echt nodig hebben, die huren ons niet in.
Nee, het is veel te confronterend, toch?
Nou, ja. Eén, confronteert.
Die weet het niet.
Of die zien er nut er helemaal niet van in. Die denken dat wij een kostenpost zijn, denk ik. Ik denk, het meeste is als zij personeel zien als kostenpost. Dus ze zeggen, ja, onze salarissen en de kostgeld. Wanneer ze het gaan zien als asset, dus als, hé, dat is onze kracht om ons bedrijf groter te maken of succesvol te maken, dan zijn we er. Dus ik denk, daar zit vooral de grootste bewustwording in. Dat mensen gaan zien, wacht even, personeel van ons is eigenlijk niet lastig. Nee, dat is onze motivator, onze motor om ons bedrijf succesvol te maken. Ja.
Hoe heb je dat zelf ervaren? Want je was financiële man, je had een hart. Je zei, ik moet met mensen werken op de vloer. Daar is natuurlijk ook je leiderschap zelf ontzettend door beïnvloed geraakt in de loop van de jaren. Wat zijn jouw grootste leiderschapslessen in al die jaren dat je dat hebt mogen ontwikkelen?
Ja, ik denk lef hebben gewoon. Dus ik denk wel, ik heb natuurlijk financieel, ik kan toevallig heel goed rekenen. Dus ik heb het talent voor rekenen, maar mijn passie is het echt bij mensen. Dus ik denk maar het lef hebben wat ik wel heel belangrijk vind. Ik vind ook wel, van Frans en Colette, wat is onze stip op de horizon? Ons doel hebben gewoon. Dus wat is nou je persoonlijk doel waar je naartoe wil? En echt wel, wat ik geleerd heb van onze oud-directeur, van Jan Vermeel. Dus die zei gewoon, je moet ook tussen je mensen kunnen staan. Dus als leider moet je met één been vooruit kunnen stappen, maar ook gewoon tussen je mensen. Vandaar dat ik ook 1000 kende bij naam. Dus het is ook belangrijk dat je je mensen kent. En dat niet alleen het werk, maar ook het privé. Dus, en niet het lijstje dat je weet van wanneer iemand jarig is, maar het gaat net om de momenten daar. Dus als jij weet dat iemand het moeilijk heeft, dat je even doorvraagt en over. Dus ik denk dat ik wel geleerd heb, dat ik veel meer aandacht besteed aan de mens in plaats van aan de andere zaken. Dus een mooi verhaal is denk ik wel Great Place to Work. Dat is AFAS van Bas van de Veld. Misschien heb je er iets van gehoord. De vierdaagse werkweek. Hè?
Ja, hier in Leusden.
Ja. En ik geloof dat die heel werkgever Nederland is misschien wel boos op hem, dat weet ik niet. Maar ik kreeg wel 6000 sollicitanten. En hij heeft 35% van zijn tijd besteedt hij echt alleen maar aan zijn mens. En dat vind ik dan wel heel mooi. Dus die heeft echt een doel erop. En zo bestiert hij ook de hele organisatie. En dat proberen wij vooral te verkondigen van, en dat heb ik ook wel geleerd, besteed nou aandacht aan je mensen. Dus ik werkte altijd in de weekenden, kerst en oud en nieuw. Maar daardoor heb je eigenlijk al 25% van je tijd al op je mensen, want er is niemand op kantoor die een afspraak maakt in het weekend of kerst of oud en nieuw.
Ja.
Dat is op managementniveau eigenlijk ook, maar dat gaat tussen je mensen staan. Als wij nou eens even tussen onze luisteraars gaan staan, tussen de studenten, leisure en tourism management, wat zijn nou belangrijke kwaliteiten die zij nodig hebben om echt in leisure of in hospitality aan de gang te gaan, denk jij?
Als je kijkt naar kwaliteit, denk ik dat het, wat ik zei net, we hebben het net al gehad over die soft skills. Ik denk ook wel dat je passie moet hebben voor de job, want je moet flexibel kunnen zijn. Dat in de leisure betekent het ook dat je eindtijd is richttijd. Je weet nooit, natuurlijk heb je ook leisure organisaties waar om 5 uur is het klaar en dan stopt de organisatie. Maar het is wel belangrijk dat je daar flexibel mee om kunt gaan. Zeker in een veranderde management. Je moet gasten leuk vinden, zeg ik altijd maar. Je moet het echt leuk vinden om gasten te bedienen en die te kunnen verrassen, denk ik. En kennis en kunde is natuurlijk ook belangrijk. Maar wat ik al zei, dat kun je ook vanzelf wel leren, denk ik. Daar ben ik eigenlijk niet zo bang voor. Je kunt het willen, dat is eigenlijk het meest belangrijke, denk ik. Ja.
Je hebt natuurlijk ook veel stagiaires, afstudeerders, alles langs zien komen in al die jaren. Wat wie springen daar dan uit? Dus wat zijn de studenten die het verschil maken op het moment dat ze dan aan de slag gaan?
Ja, je hebt er wel. Ik vind altijd de studenten die gewoon altijd met nieuwe ideeën komen en die ook die kritische vragen aan je stelt. Die door durven vragen en altijd mooie dingen brengen. Ja. Dus ik ken een van mijn studenten, was Bart Kleijs, die zit nu bij de HEMA, strateeg. En die sprongen wel uit, ja. Die had wel echt andere dingen. Of Jeroen in den Eng, dus een van mijn trainers nu. Maar hij is ook manager vitaliteit. Die voelt en die kwam zelf eigenlijk boven verwachting met dingen. Dus die begon dingen te brengen waar ik niet om vroeg. En dat is denk ik wel, dan spring je eruit, ja. Dat geef ik ook altijd als student. Ik had bij de Efteling ook wel. Dan zei ze, ja Koen, maar hoe kan ik nou zorgen dat ze me zien? Want er zijn zoveel studenten. Maar het is altijd van belang. Doe eens iets wat mensen niet verwachten. Dus onverwacht. Dat betekent ook als stel dat je ergens gaat werken en je ziet iets in je omgeving. En ik pak maar even, jullie zullen het ook vaak hebben over de customer journey of de gastreis. En je ziet dingen eigenlijk niet goed gaan. Er is niemand die heel boos wordt als jij een leuk adviesrapportje maakt. Of leuke moodbord. Je zegt, ik heb dit en dit gezien, kijk eens. Maar iedereen wacht eigenlijk af totdat ze een opdracht krijgen en dan gaan ze het doen. Dus het ideaal is, doe iets boven verwachting. En daar word je mensen eigenlijk altijd wel blij mee.
Eigen initiatief tonen, zeker.
Ja.
En studenten die specifiek zich willen ontwikkelen in gastgericht denken, die dat nog niet zo in de vingers hebben, maar die dat wel zien bij zichzelf, Heb je een stappenplan voor hun, zeg maar? Wat zijn de eerste dingen waar ze zich op kunnen ontwikkelen?
Ik denk het eerste is, ga ze mystery visit doen. Dus ga ze overal kijken. Dus, en er zijn gewoon een aantal leidende organisaties. Je kunt bijvoorbeeld al kijken. Als je in de laser kijkt, heb je natuurlijk... De Efteling is natuurlijk, kan ik niet anders zeggen natuurlijk. Hè, dat is een superbedrijf en gastvrijheid, vind ik. Hè. Ik zei al, ik ben niet objectief, sorry. Maar Toverland doet het bijvoorbeeld ook heel goed. Maar buiten de laser, kijk even nu. Bijvoorbeeld Picnic staat op nummer 1 nu in Nederland. Rituals is, staat altijd erg hoog. Dus ga eens kijken hoe zij het doen en wat is hun formule. Dus kijk ook al vanuit de website tot hoe zij mensen aannemen. Want het gaat ook om het onboardingsproces. Wat maakt het dat een bedrijf verschillend is? En leer er ook van. En kijk ook, observeer ook hoe gasten reageren op contacten. En soms ook wel, leer ook van klachten. Dus als je misschien, ik zou bijna zeggen, ga ook eens even kijken bij de guest services van bepaalde organisaties. Hoe reageer ze? Want de klacht kan ook een kans zijn. En daar kun je zien van hoe ze ermee omgaan. Ja.
Is er een advies of tip die je zelf ooit meekreeg, waar je heel veel aan hebt gehad?
Nou, wat ik zei van wat Jan denk ik mij vertelde, is gewoon ga tussen je mensen staan en luister en leef in van de mensen die er staan, maar ook van je gasten. Dus het is ook van belang. Ik denk een van de mooiste dingen die ik heb geleerd wel, is ik had bijvoorbeeld, wat een gasten met een beperking. En ik was bezig, want je denkt, ja, voor blinden, weet je wat, we gaan braille doen. En toen kwam, toen dacht ik, ja, waren we zelf aan het organiseren? Totdat ik iemand tegenkwam die slecht zien had. Zei, ja, Koen, er zijn nog 5000 mensen die braille lezen. Dat doen we allemaal voortaan via de app. Ja, dan word je wel weer
inzicht.
Stil.
Ja.
Inzicht. Dus ik zou altijd zeggen, wat een heel erg mooi inzicht is, als je iets wil doen over gastbeleving, haal je gasten bij. Dus vraag je gasten. Dus niet alleen door middel van enquêtes, maar vraag ook de gasten in een panel. Dus ga ook naar kwaliteit. Kijk niet naar kwantiteit, maar ook naar kwaliteit. Durf door te vragen. En daar zijn wel specifieke onderzoeksmethodes voor. Je hebt CMAT of andere. Waardoor je ook veel beter naar de diepere betekenis komt van zo'n gast.
In het ondernemerschap de afgelopen jaren veel bedrijven langs zien komen. Jij bent voor mij inmiddels in staat, ook Koen, om een soort trendontwikkelingen te zien. Hè? Wat er in die gastvrijheidwereld gebeurt. Zijn er trendontwikkelingen in leisure, in brede zin, die jij toch hebt opgemerkt de afgelopen jaren?
Ja, ik denk nu, als je kijkt naar de trends, natuurlijk dat toch duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Hè? Dat zie je bij PortAventura. Efteling doet dat natuurlijk wel. Daar zie je het, inclusiviteit, hè, zie je ook wel. Waar gasten met een beperking steeds meer gelukkig voet aan de grond krijgen. Daar zie je in Duitsland bijvoorbeeld dat nu niet meer, waar in Duitsland in het verleden attractieparken zeiden, ja, als je een beperking hebt, dan kun je gratis binnen. Dat is eigenlijk hun voordeel. Maar ja, zij willen gewoon ook meedoen. Europa Park zie je daar grote stappen maken. Dus daar is een belangrijke ontwikkeling. Wat je ook wel ziet is dat, en ik heb toevallig ook getraind voor Europa Park, is dat je ziet dat het ook daar de familie aan het veranderen is. Dat ook de top-down structuur, dat je ook ziet dat medewerkers veel meer invloed gaan krijgen. Dus dat is denk ik een ontwikkeling. We hebben het er net al wel over gehad, de ontwikkeling van de soft skills, de leiderschap. Storytelling, de themaparken zie je ook wel. De beleving begint steeds groter te worden. Je ziet echt de standalone, echt attractieparken steeds moeilijker hebben. Je moet toch een eigen identiteit hebben. Ja, en Disney loopt daar natuurlijk op voorop. Als je kijkt naar die werelden, zoals ze nu met Frozen weer doen. Maar ook ja, Universal met Harry Potter heeft toch echt stappen gemaakt. Dat is natuurlijk alweer een aantal jaar geleden. Maar je ziet wel dat dat steeds verder doorgevoerd wordt. Dus niet alleen bij attractie, maar in horeca, in retail. En nu ook steeds meer in de medewerkersbeleving. Dat de medewerker onderdeel is van die omgeving. Dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste trendsontwikkelingen. Als ik kijk naar, misschien wel leuk om je nog iets bovenwacht te vertellen. Wat is nou het succes van attractiepark? Want Bart en ik filosoferen daar wel eens over. En als je kijkt naar waar de meest succesvolle attractieparken zijn, zijn toch wel degene die of stichting zijn of eigendom zijn. Dus kijk Europa Park bijvoorbeeld. Pak even als voorbeeld. Stichting is natuurlijk ook mooi vanuit de Efteling. Maar ik pak even Europa Park, familiepark. Werken met passie en ziel. Waarom zijn ze zo succesvol? Omdat zij het lef hebben om een lange termijn visie te hebben. En ook, als je geen aandeelhouders hebt die het geld uit die onderneming halen, blijven ze herinvesteren. Dus familie Mak, zo gepassioneerd over een bedrijf, ja, die blijven maar doorinvesteren. En die hebben helemaal niet een doel van het, ik wil het weer verkopen. Nee, die willen alleen maar dat het park nog mooier wordt. En daardoor geloof ik dus ook, als je kijkt naar de attractieparken die echt een lange termijn visie hebben, en het werken met passie en ziel, en niet met spreadsheets, dat zijn wel de parken die het meest succesvol zijn.
Zijn dit soort inzichten dan ook bruikbaar buiten de leisurebranche? Want je hebt natuurlijk ook klanten buiten de leisurewereld.
Zien we bij gastvrijheid niet anders. Dus degene, dus die en daardoor als wij bijvoorbeeld bij organisaties komen buiten de leisure en die zeggen, ja, we hebben een doel voor de komende paar jaar, proberen wij die stip echt eigenlijk verder neer te leggen. Waarom? Als je die stip verder neerlegt, dan heb je ook, durf je ook een, ik zeg niet een big hairy goal, hè, zoals ze soms noemen, maar durf je een uitdagende doel neer te leggen. En daarna ga je de stappen terug en dan maak je een roadmap daar naartoe. Daardoor hebben wij ook gezegd bijvoorbeeld, we willen het meest klantvriendelijk bedrijf van Nederland worden, maar wel over 5 jaar, niet naar volgend jaar. Dus durf eigenlijk de stip verder weg te leggen en dan ga je naar uitdagende doel en dan ga je terug en maak je kleinere stappen. En dan krijgen we in één keer andere doelstellingen en durf ze ook anders neer te kijken, ja.
Mooi, er zit zoveel passie bij jou, hè, over die branche. Je hebt zoveel gezien, zoveel jaren ervaring. Kun je ook nog genieten eigenlijk van leisure? Of is het altijd met een soort timmermans oog kijken naar de plekken waar je bent?
Ik zei laatst tegen mijn partner, ik zei, weet je wat? Ik ben 5 jaar weg bij de Efteling. En ik zei, sinds een aantal jaar kun je er ook gewoon doorheen lopen. Zonder dat je denkt, ik moet nu de duty bellen. Of ik denk dat ik makkelijker kan genieten. Maar heel eerlijk, je kijkt altijd wel met een scheef oog. Maar ik kan wel intens genieten. Dus in juli ga ik weer met mijn dochter. Met mijn dochters en een vriendje gaan we richting Disneyland Parijs. En dan, wij waren daar en toen dachten we, ik ben er al 50-60 keer geweest. En toen zei ik ook, we hoeven niet per se de attractie, maar we zijn vooral om herinneringen te creëren. Dus ik kan dan wel echt intens genieten. Maar uiteindelijk wel, ja, ik kan niet zeggen, je kijkt altijd met een bepaald oog. Dat zit er gewoon in, denk ik. Maar ik kan nog steeds heerlijk van een attractie genieten en dan nog steeds kijken van, dat is wel geweldig, dat kunnen we misschien wel ergens gebruiken.
En zijn Disney en de Efteling dan voor jou de plekken om naartoe te gaan? Of heb je nog een andere advies dat je denkt van, nou, maar dit is er toch ook echt eentje, daar moet je eigenlijk ook naartoe?
Ja, mijn top 3 is denk ik wel, is Efteling natuurlijk, omdat ik niet objectief ben en daar kan ik niks aan doen. Maar ik denk Animal Kingdom en Tokyo Disney Sea, dat zijn wel mijn 3 mooiste attractieparken. Maar als je kijkt naar de leisure wat uniek is, denk ik, als er mensen is bijvoorbeeld Carl's in Duitsland, denk ik echt heel anders, waar vanuit retail gratis entree, je betaalt wel per attracties, maar echt een unieke formule vind ik.
Ja, de aardbeienboerderijen, ja. Die eigen attractieparken.
Ja, die worden. Hebben we ook wel mogen begeleiden. En Robert is echt een unieke kerel, vind ik echt. Dus ik zeg al, wij leren ook heel veel bij. Puy de Fou in Frankrijk natuurlijk. Dat heb ik natuurlijk vanuit de Efteling, maar ook gewoon zelf daar. Het park is echt goed. En hoe succesvol ze ook weer in Spanje zijn. Kijken we verder. Soldaat van Oranje, denk ik. Hè. Dus het is niet alleen, de lezen is natuurlijk breder. En ik werk toevallig dan voor Twente voor Inder, voor de Monkey Towns. Ik weet, het zijn krijgspaleizen, zoals ze soms noemen. Maar hoe zij aan het doorgroeien zijn en hoe slim zij weer de formule doen. En weer uitrollen, vind ik ook al wel interessant. Dus er zijn heel veel mooie vormen van leisure die weer aankomen. En dat is wel genieten, denk ik. Ja. Ik denk dat het ook wel mooi is voor ook. En ook van, net als hoe Edwin het doet met Bommelwereld. Toch lef hebben, gewoon in Nederland. Gewoon zeggen, ik ga gewoon iets bouwen. Tientallen miljoenen euro's. Hij gaat het toch maar gewoon doen. Dus ik kan er wel intens van genieten, van alle nieuwe dingen ook. Dus mensen denken altijd heel groot naar attractiepark. En ik zeg ook, misschien is dat mijn les ook wel voor de studenten. Je kunt werken bij een Efteling. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dat kan ik iedereen aanbevelen. Maar als je zegt, ik wil echt heel veel leren in leiderschap. Kan soms ook een kleinere attractiepark. Hè. Kijk naar Van Hoorn bijvoorbeeld. Hè. Daar word je ook heel gelukkig van hoe hij zich ontwikkelt. En op Hofs vertelt hij ook. Ja, daar kun je natuurlijk heel veel leren op leiderschap. Want er moet nog heel veel gebeuren. Dus daar, bij zo'n Roezel en Pip Park straks. Moet nog alles nieuw. En ja, dan leer je natuurlijk mega. Dat is voor Jean ook. Hè. Die is al de eerste maanden zelf ook wel eventjes gedacht hebben. Wat komt er allemaal op me af? Ik weet zeker, die heeft een enorme leercurve gehad.
En als jij nou zelf nog één ding in Nederland, één nieuwe attractie, een bestemming mocht realiseren, naar wat voor iets zou jouw voorkeur uitgaan als jij daar de baas zou zijn?
Ik vind Nederland eigenlijk wel. Ik zei altijd, het is eigenlijk vol, maar Edwin heeft er toch een Bommelwereld in geperst. Dus ik zit te denken in Nederland. Ik zeg altijd, ik zou nog wel een keer een Charlie and the Chocolate Factory experience hebben. Dat vind ik nog. En ik weet in Veghel. Is heel knap wat hij gedaan, maar ik bedoel dus echt alle de film bij wijze van spreken. En ik weet wat de rechten zal allemaal onmogelijk zijn. Maar die film heb ik zo vaak gezien.
Ja.
En dat zou ik echt nog wel een keer. Dat leek me wel mooi om die film dan echt in realiteit mee te kunnen maken. Ja. Ja,
het schijnt moeilijk te zijn, want Tony Schocoloni heeft het ook een keer geprobeerd, maar dat is ook niet gelukt volgens mij.
Ik heb met Henk al gesproken, maar in Amsterdam kreeg ik het niet voor elkaar. Nee. Ja. Ik had graag meegewerkt, ja.
Is er ook nog een soort droomopdracht? Je hebt al superveel bedrijven geholpen de afgelopen jaren. Als je een beetje, je wilt nieuwe mensen, hè, ook opleiden, ja. Die lopen met je mee. Wat zou de ultieme opdracht voor de komende jaren nog zijn?
Mijn droom is nog wel. Kijk, ik vind je moet altijd iets hebben om te dromen. Dus ik heb een indoorpark mogen bouwen. Mij lijkt het nog wel leuk om mee te begeleiden bij een outdoorpark. En we hebben al een paar klanten die we mee begeleiden. Maar je moet wel denken over honderden miljoenen. Dus dat iets tot stand komt, is 1 op 10. Dus dus dat is wel. We zijn wel ergens bezig met een paar, ik kan er niet te veel over zeggen. Dus ik hoop dat we daar weer wat verder in komen. Dat is ook het jammer van ons. Ik kan niet altijd alles zeker in de lessen vertellen. Wel van de bestaande parken, Plopsa of Europa Park waar we werken. Maar vooral voor de nieuwe is het vaak nog allemaal NDA. Hè, dus,
Maar dromen en ambities genoeg, denk ik nog.
Ja, maar de mooiste ambitie vind ik altijd, ik zeg als ouder, om je kinderen zo mooi te zien. Zoals ik zei, ik heb een generatietraining gedaan met mijn jongste dochter. Daar word je heel gelukkig van. Dus als mijn kinderen zich mooi ontwikkelen. Maar mijn persoonlijke ambitie is wel leuk om mensen zoveel mogelijk leiders op te kunnen leiden. In Nederland, dat vind ik eigenlijk het allermooiste. Ja.
Daar gaan we nog veel voorbeelden van zien, zo te horen. Dus aan de luisteraars ja, en ons ook, hou jouw LinkedIn in de gaten, denk ik. Hè?
Ja, dank je. Ik post, sorry, niet heel te veel, maar gelukkig, maar klanten die posten vaak veel. Ja,
onwijs bedankt in ieder geval voor het inkijken wat je aan ons hebt gegeven over het werk wat je doet. Voor mij inspirerend ook en voor studenten te horen over allerlei wijze lessen die zij mee kunnen nemen in hun ontwikkeling. Dus,
ja, en belangrijk is denk ik dat leeftijd ook niks zegt. Dus ik zeg, mijn dochter is 19, doet samen met mij de generatietraining. Ik moet hem straks bij Mullen in het Engels doen. Mijn dochter kan beter Engels dan ik. Dus heel eerlijk, ik leer ook gewoon van mijn dochter. Dus studenten, heb gewoon lef. Durf te gaan. Ga ook gewoon naar de leiders. En dat deden ze bij mij ook, studenten. En die hebben hartstikke veel voor elkaar gekregen. Dus ja, heb lef. Pak je eigenaarschap.
Toch. Hey, dankjewel voor dit gesprek, Koen.
Graag gedaan. Jullie dankjewel.
Een ervaring rijker. Met Bjorn Bouwens en Nicky Steenkist.
Voordat we overgaan naar Bjorn en Nicky in Rivoli Rotterdam, nog even een klein stukje duiding van waar we nu precies naar gaan luisteren. Ten tijde van het publiceren van deze aflevering is het 2 weken geleden dat ondernemer Wim Beelen attractiepark Rivoli kocht van Henny van der Most voor 6,5 miljoen euro bij een executieveiling. Wij zijn heel erg benieuwd wat hij ervan gaat maken en samen met jullie kijken we in deze reportage nog even terug op wat hij nu daadwerkelijk gekocht heeft. Daarvoor schakelen we naar december 2025 naar Bjorn en Nicky.
Nou, Nicky, zitten we dan?
Ja, daar zitten we.
Goedemorgen. Nou, nee.
Middag, we zijn ondertussen al middag.
Het is een bijzondere dag. Sowieso is dit bijzonder. Ik zit hier met jou, want dit is eigenlijk wil je naartoe, meets Upload Podcast, toch?
Dat klopt, ja. Een kleine crossover vandaag.
Want mensen die jou niet kennen?
Ja, ik heb samen met Dennis een podcast over Universal Studios, over de pretparken, klein beetje films. Dat is een podcast die we nu al 5 jaar doen en... redelijk goed gaat. Dus ik vind het heel leuk om nu een keer hier te gast te zijn.
Onze special reporter, want ja. Wij dachten we hebben iemand met smaak nodig. Die met ons naar een bijzondere plek dan kom je gaan.
Ja, nou dat,
dat is gelukt, hè?
Bijzondere plek is het zeker, ja.
We zijn op tour geweest in Attractiepark Rotterdam. Tenminste, dat was eerste naam. Nu heet het Rivoli Rotterdam. En het is het, het levenswerk, zou je kunnen zeggen, van Henny van der Most.
Klopt.
Het pretpark in wording. Al 12 jaar zijn ze bezig hier in Rotterdam. We hebben net een rondleiding gehad. We zijn ruim 1,5 uur hier door deze oude fabriekswerven geweest. Het was eerst een verbrandingsoven.
Klopt.
Ja, we moeten gewoon maar vertellen wat we beleefd hebben. Maar misschien voordat we dat doen, misschien is het leuk om eerst even in te zoomen sowieso op degene die het allemaal bedacht heeft. En dat is Van der Most. Want dit is niet zijn eerste wapenfeit.
Nee, eigenlijk al sinds de jaren 70, 80 actief. We kennen beter grote projecten zoals de Bonte Wever, Speelstad Oranje, Preston Palace, het bekende Canva. Was een Wonderland in Duitsland.
Ja.
Ja, en het mooiste is van Van der Most. Ik heb altijd een beetje zwakte voor hem. Hij is echt een, ik noem het altijd een beetje een cowboy ondernemer. Die komt dan ergens aan bij een plek. In dit geval bijvoorbeeld een oude verbrandingsfabriek. En die zegt dan tegen de gemeente, nou hier heb je spreekwoordelijke gulden, zoals dat vroeger ging. En ik ga hier wat bouwen. Ik ga wat doen. En zo heeft
de man denkt in kans, hè?
Ja, zeker. En dat vind ik leuk. Dat zie je niet meer. En tegenwoordig kan dat ook niet meer. Dat hebben we ook vandaag gezien dat
meer.
Het niet meer kan.
Nee, kan echt niet meer.
Nee, want voorheen kon je dat soort dingen doen. En dan kreeg je heel snel geld bij de bank. En de gemeente zei, joh, bouw maar wat. En tegenwoordig hebben we allemaal vergunningen. En milieuvergunningen, omgevingsvergunningen. Ja, en vandaag zijn we bij dit moest eigenlijk het kroonjuweel van zijn werk worden. Zijn laatste opdracht. Rivoli Rotterdam. En we staan nu op de parking, zoals je net al zei, net na de rondleiding. Wat hebben we gezien?
Ja, het is een soort gekke trip die we hebben meegemaakt. Ja. Het was letterlijk een trip, maar het voelt ook denk ik als een trip. Ik heb echt, ik bedoel drugs in mijn leven, ik ken het niet. Maar ik kan me voorstellen
je zou
dat
je
het
heel
zo
lekker
moet
gaan.
Voelen. Ja, ja dat gevoel heb ik. Ja, echt superleuk. We zijn echt door 2 hele lieve mensen rondgeleid.
Ja, laat het op lieve mensen houden, ja.
Maar de conclusie is dat het vooral, je moet ook een beetje, pardon zou zeggen, gebruik je fantasie. Want er is natuurlijk ook heel veel te melden over dit zou hier kunnen komen. Hè. Het is, misschien moet even beeld schetsen waar we zitten. We zitten op een parkeerterrein.
voor een oude verbrandingsoven. Er staan nog twee
hele... In Rotterdam-Zuid.
In Rotterdam-Zuid. Prachtige omgeving. Vroeger wilde hier niet dood gevonden worden. Maar inmiddels
nog steeds niet.
Maar een opkoming buurt. Maar daar midden op dat terrein zit die oude verbrandingsoven er nog in. En dat is inderdaad aan de gemeente aan Van der Most te overdragen om daar een attractiepark te maken. Nou ja, het is heel erg urban, zou ik zeggen. Dus we zien echt nog die hele oude footprint eigenlijk van die verbrandingsoven. Ja, en Van der Most heeft bedacht van ga ik daar dingen in maken. We zijn binnengekomen. Nou, het is volgezet, dat moeten we denk ik eerst even zeggen, met spullen. Het is heel duurzaam, zou je kunnen zeggen. Want alles komt ergens anders vandaan. Hè?
Ja, daar staat Van der Most ook bekend om. Die koopt eigenlijk in dit geval interieurs over van oude casino's, van oude leisureomgevingen, bowlingbanen. Hij koopt alles op. En dat wordt dan hier letterlijk neergegooid. Want we kwamen binnen door de deuren van André Rieu's show.
Prachtig, gouden
deuren. Alsof een soort van Egyptisch paleis binnenkomt. En dan stap je op een roltrap wat weer uit een casino komt. Maar die roltrap is weer te lang. Dus aan het einde van de roltrap moet je weer een klein trappetje af. Want het past niet.
Het was trouwens net of er 10 honden in die roltrap zaten die aan het blaffen waren. Ja, zo hard piepte die.
Alles piepte nog. Ja, en dit hele park staat vol met allemaal dingetjes die Van der Most ergens op de kop heeft getikt. Van attracties tot aan meubilair en een restaurant. En het wordt allemaal op zo'n Rotterdams, ik weet niet of ik mag schelden, maar neergetiefd. Zo zou ik het zeggen.
Het maakt niet uit waar het zit. Want je bent die roltrap boven en dan komen we eerst trouwens in wat dan ooit het glamping gedeelte moet worden. Ik ben geen campingman. Glamping zou moeten kunnen, maar dit was alles behalve glamping. Uiteindelijk is de bedoeling dat je in een soort van jungle zou moeten verblijven daar met spuibeton. We hebben één unit daar afgezien.
Maar die was ook half geschilderd, want ze hebben het even om te laten zien.
Ver was op, denk ik.
En er was één zogenaamd huisje klaar voor de 150. Ja, en dat was met letterlijk golfplaten. Hebben ze een beetje een soort, deed maar denken, een soort wannabe hobbit huisje moest het een beetje zijn.
Nou.
En er werd vol trots verteld dat dit, volgende week open moet gaan. En het is gewoon letterlijk een lege, koude hal. Ja, wat zijn ze hier aan het doen? Ze waren heel optimistisch, de tourguides.
Ja,
alles dit gaat binnenkort hier en hier open. Maar wij zien iedereen die hier binnenkwam, ook in de rondleiding, de hele groep. Op een gegeven moment sloeg het bij iedereen een beetje op de lachspieren van dit gaat helemaal
niet. Ook die huisjes, want we hebben dus één half afgezien. Maar tenzij je graag op een pallet wil slapen, je bent er vaak hier, dan ga je daar liggen. Anders ga je dat gewoon niet doen.
Nee, het is gewoon vreselijk. En tot nu toe heeft de hele investering van de Most 50 miljoen gekost om alles tot nu toe te krijgen. En volgens hem is er nog maar 5 miljoen nodig om het af te maken. Nou, wij hebben hier gelopen. Ik denk dat nog 200 miljoen nodig is. Wil je iets hiervan maken? En er werd ook steeds gezegd van we zijn op zoek naar investeringen. En het is bijna af. We kunnen bijna open. Ja, en leek of we in bananensplit liepen in de aflevering.
Gaat iemand zeggen inderdaad van nee, het is gewoon een grapje.
Ja,
echt hè?
Daar was je steeds op aan het wachten. Want alles staat er. Het is vandaag ook een hele mistige dag. Dus heel troosteloos bij. Er staan wat attracties klaar.
Wat moeten we vertellen? We gingen van de glamping gingen we door op onze tour.
Klopt.
En toen, je moet ook wel erbij zeggen dat de glamping waar we begonnen, dat is eigenlijk vooraan in het park. Dat is ook nog het minste af. Dus het is wel zo dat naarmate we verder kwamen, dat er steeds meer dingen kwamen. Maar inderdaad, want die glamping, dat never note, gaat dat open. Ik denk het attractiepark ook niet, maar daar zitten ook gewoon staan dingen, die zou je kunnen doen, toch?
Ja, zeker.
Wat kwamen we tegen?
Nou, een vrij valgedeelte, wat er ooit moest komen, wat niet doorging. Nee, we zijn een stukje verder gelopen, toen kwamen we theater in. Wat ook eigenlijk half af was. Ja. Ook van André Rieu geweest.
Ja, ze zeiden dat het een dinnershow zou worden. Maar ik denk dat het maximale haalbaar is dat iemand met een Uber Eats fietsje daar een zak McDonald's kon brengen.
Dat zou
denk
sneller
ik.
Zijn. Dat inderdaad. Ja. En zo liepen we een stuk verder. En toen liepen we eigenlijk naar het buitengedeelte, zit ik even te denken als eerste.
Ja.
Ja, en daar stonden wat attracties. Botsauto's stonden er. Er stond een achtbaan half afgebouwd. Een reuzenrad. Een schommelschip.
Ja.
Wat hebben we nog meer gezien daar?
Ik vond het wel een mooi museum. Hè? Want het schommelschip was het oorspronkelijke schommelschip van Walibi Holland.
Klopt.
Nog. Een prachtige foto. We zullen hem ook delen met de luisteraars. Dat je dan dat schommelschip ziet. En dat je daarachter nog een ander bedrijf ziet. Met afvalverwerking. Met grijpstuip.
Waar de meeuwen eigenlijk rond het puin aan het vliegen zijn. Ja, het is een hele surrealistische omgeving en ervaring wat we vandaag hebben gehad.
Een husattractie. Hè? Zo'n, hoe noemen we
hem? Een topspin.
Een topspin. in, maar die was dan weer te kort voor de plek. Dus daar zijn twee buizen uitgestoken en daar rust hij dan
Ja, het is
op.
Allemaal letterlijk houtje-touwtje werk wat hier gedaan wordt door mensen die aan het lassen zijn en aan het bouwen.
Het grote reuzenrad, het oude reuzenrad, waar nu Pulser staat in Walibi, Belgium. Dat staat hier nog, La Grande Roue. Wel met de helft van de cabines, begreep ik.
Ja, want anders is het gewicht te zwaar voor de constructie. Ja.
Het is fantastisch.
Ja, het is overal en de botsauto's staan er. Overal waar je liep was het natuurlijk half af. En je moest uitkijken dat je nergens overheen struikelde. Want ja, het is één grote puinzooi nog steeds.
Ja.
Het ziet er niet uit. Dit gaat nooit open. Maar het mooiste was de volharding van de tourguides. Die steeds zeiden, ja, hier kan je binnenkort het Piripiri restaurant in. Want dat vindt Van der Mos lekker. Hier kan je je steak bestellen. Ze waren helemaal in detail al aan het vertellen wat je op die plek kon doen. En wij staan letterlijk naar een betonnen gat te kijken waar nog geen fundering, niks gedaan is. Ja, dat is...
Ik was afgelopen zomer in Tibidabo, in Barcelona, stadspark. Dat buitengedeelte deed me daar nog aan denken. Alleen dan een variant waarbij het in verval is geraakt. Ja. Dus dat het al 20 jaar gesloten
is.
Ja,
hij zou net als Julianatoren. Waar heel veel dingen
op elkaar
gebouwd.
Zijn gebouwd. Ja. Maar dit is nooit af. Ja, het bijzondere was eigenlijk nog, want dit was dan het attractiepark gedeelte waar we zijn geweest. Op het eind gingen we vervolgens nog naar eigenlijk hetgeen wat het meest af was. En dat is eigenlijk een soort indoor bowlingbaan, midget, Globgolf zou je kunnen zeggen. Een escape room, een spookhuis. Dat was niet gek, toch?
Nou, ik had echt, omdat het hele interieur is natuurlijk komt uit een andere bowlingbaan, ergens uit Nederland of het buitenland waar het opgekocht is. Ik had wel het gevoel, alsof ik weer 5 of 10 jaar oud was in de jaren 80, 90, dat je zo'n oude, muffe bowlingbaan binnenkomt. En dat was het enige wat tussen haakjes af was, wat zo open zou kunnen. Inderdaad, die escape room zag er nog mooi uit. Ja? Ik riep al van dit is de duurste escape room. Terwijl dit heeft 50 miljoen gekost.
Ja, doe het. Ja.
We zouden daarna nog een spookhuis ingelopen. Zag er ook redelijk uit.
Prima spookhuis.
Er zijn in andere pretparken waar we zijn geweest slechtere spookhuizen te vinden. Maar dat is het dus. En voor de rest is gewoon niks af. Het gaat ook nooit open. Het wordt steeds...
Bizar,
we zijn letterlijk op het kantoor nog geweest van der Most, waar alle tekeningen lagen, hoe het eruit... Ja, ik heb daar toch aan de ene kant wel een zwakte voor tussen iemand daar zit te tekenen en de droom aan het uitwerken is. Maar soms moet je dromen laten gaan.
Je ziet ook al gewoon volgens mij hoe individuen... Je noemt het net al een cowboy, maar je hoort het ook wel in de tour. Hè? Dat er natuurlijk ook heel veel bedrijven zijn, onderaannemers, mensen met ideeën. Van der Most heeft gewoon één beeld in zijn hoofd. Maar dat moet ook het idee zijn wat gerealiseerd gaat worden. Maar ik denk dat het idee te groot is voor wat kan. En er is gewoon ook denk ik heel lastig mee samen te werken. We zaten ook in een klimhal heel even.
Ja.
Daar zat een tijd lang een externe uitbater zat daarin. En dat is toch weer op een conflictje uitgedraaid. Hè? Dus die klimwand die
alles
zit er
staat
nog
in. Alles
staat er nog. Die uitbater is er alweer uit. Maar er ook wel conflicten, lastige relaties met anderen. Je ziet ook de man is moeilijk van zijn stuk te brengen. Maar,
en dat is ook hetgeen dat hij nu nog steeds met de gemeente in de klins ligt om dit project. Want ik ben nooit zo met gemeentes, maar ik geef de gemeente gewoon gelijk. Ik zou hier niet snel groen licht voor geven of mijn medewerking aan geven aan dit project. Ja, dit is gewoon niet haalbaar. Niet haalbaar zoals Van der Most het wil. Niet haalbaar met de budgetten die er nu zijn. De omgeving. Het was een fantastische tour, omdat iedereen die er liep was aan het neeschudden van ja, dit wordt helemaal niks. En dat was het leuke ervan.
Het is ook een fantastische tour. Het is nu eind 2025 en we dachten we moeten het ook dit jaar toch nog even doen.
Ja.
Want er is ook een soort deal met de gemeente dat het dit jaar open moet. En anders gaat de gemeenteraad misschien anders beslissen. De erfpacht loopt in 2030 af. Dus ja, vind maar een investeerder die hier van durft te dromen dat het binnen een paar jaar afkomt. Maar ook met het risico dat het na 2030 gewoon weer vrijkomt. Ja, ik denk dat we unieke ervaring hebben gehad.
Ja.
Dat we bij een select groepje hebben gehoord dat de afgelopen maanden hier op het terrein even rond kunnen kijken en dat dit nooit open gaat voor publiek. Maar dit gaat een keer tegen de vlakte. Die spullen gaan eruit. En ik denk dat dit een hele andere bestemming gaat krijgen de komende
jaren. Je benoemt het net ook mooi dat de tourguide zei, ja, dit moet 31 december open. As we speak, het is vandaag 20 december dat we dit opnemen. Ik dacht, nou, er ligt alleen maar een betonnen plaat hier. Hoe moet over 10 dagen dit hier open?
En niet te doen.
Met volharding nog steeds volhouden van, ja, en dan kan je hier je steak eten en zo. Ja, we hebben alleen maar staan lachen op een gegeven moment van, wat zeggen die mensen hier allemaal? Ja. Die hebben natuurlijk een script wat ze natuurlijk van der Most moeten uitvoeren, maar... Nee, dit is totaal niet realistisch, maar een geweldige ervaring dit te zien. Ja,
het is ook wel treurig, hè? Want het is natuurlijk ook, je begon net met fantastische ondernemers. Er zijn natuurlijk veel succesvolle concepten ook neergezet. Dus in die zin had je je ook gehoopt dat de man zijn levenswerk op een andere manier af zou kunnen maken in dit leven.
Maar ja, want sinds 2012 gebeuren. Is hij al bezig met dit project. Er is al best wel veel gedaan. Als je gaat zien aan fundering dingetjes hier en daar. Alleen ja, het ligt heel troosteloos, zieloos ligt het erbij. En ja...
Ja, Nick, ik vond het fantastisch leuk om met jou deze ervaring te
bedankt
hebben.
Bedankt voor de uitnodiging. En tof dat je op naar het volgende park wat af moet...
Zeker. Wat we af gaan kraken. Of wat afgebouwd moet worden.
Beide.
We gaan het wel zien. En Nicky, dank je wel.
Graag gedaan.
Ja, veel dank aan Nicky dat hij jou kon vergezellen naar Rivoli. Maar ik baal ook wel een klein beetje dat ik er niet bij was, hoor. Dat lijkt me echt een unieke ervaring.
Ja, voor jou helemaal. Ik denk dat het echt het ultieme pretpark voor jou is.
Even nadenken of ik snap waarom.
Allemaal attracties die het niet doen. Ultieme trail voor Philip Kosjes.
God help. De achtbanen waar ik wel in durf.
Zeker.
Ah, fijn. Gaan we die kant weer op. Nou, tijd om de aflevering af te sluiten. Tot de volgende. Maar als je geen genoeg van ons kan krijgen, volg ons op Blue Sky, op Instagram, op YouTube. En als jij iets aan ons kwijt wil, doe dat vooral via daarwiljenaartoe@gmail.com.
Precies, dan kun je ook je ideeën voor rubrieken kwijt. Laat je voice clip achter. Misschien wil jij binnenkort wel te gast zijn in onze aflevering. Laat het gewoon weten. En ja, een recensie kun je ook achterlaten in je podcast app. Dan weten anderen ons goed te vinden. Dus doe het vooral. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
Tot dan.
Wil je niks missen? Abonneer je via je favoriete podcast app en YouTube. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij Daar wil je naartoe.